Sie sehen wichtig.
Welkom bij aflevering 73 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
En we hebben weer een aflevering.
Wij gaan weer een aflevering opnemen.
Hoe is het?
Ik wou juist hetzelfde vragen. Goed, het zijn intense weken geweest voor ons beiden.
Het zal wel zijn.
We hebben een hoop losse flodders opgeschreven. We gaan beloven om het zo kort mogelijk te houden. Om te beginnen, de aflevering van Peter, die dat we hier ook hebben opgenomen. En dan 2 dagen later kwam het trieste nieuws dat Peter is overleden. De dag dat we onze aflevering posten. Ik voelde aan mijn water dat het zo ging zijn. Oh, ja. Maar ja, kijk.
Jij belde mij om te zeggen dat hij overleden was en ik klapte gewoon helemaal dicht. Mm-hmm. Dat heeft mij zodanig bezig gehouden, die dag, de volgende dag. En ondertussen waren dan die overstromingen ook nog bezig. Ja. En dat is echt pas een paar dagen later bij mij binnengekomen hoe erg dat ook was. Dat is echt een insane vierdaagse geweest voor mij om dat allemaal... verwerkt te krijgen.
Ja, voor de mensen die het niet weten, er zijn hele zware overstromingen in België, Duitsland en een stukje Nederland geweest. Maar vooral onze Ardennen en Limburg zijn heel zwaar getroffen geweest. Die beelden zijn weerzinwekkend.
De wereld rondgegaan ook, ja.
Ongelooflijk. Maar dat kwam inderdaad een beetje samen met het nieuws van Peter, waar wij op dat moment al zo op zaten. Ja. We zijn nog altijd heel tevreden van de aflevering die we hebben gebracht.
Absoluut.
Dankjewel voor alle lieve woorden, steunbetuigingen. We gaan het een plaats moeten geven, hè, nu.
Ja, inderdaad.
Nu kan het verwerkingsproces beginnen. Aansluitend de week dat Peter is overleden, is ook Baloetje overleden, onze kat. Heeft een mooie 12 jaar gehad. Ik heb nog afscheid kunnen nemen, want ik was een paar dagen ervoor nog langs geweest. Omdat hij nu dus terug bij mijn schoonmoeder zit. Oh my god, dat gaat nog lang moeilijk blijven.
Oh, schat toch.
Maar hij heeft een goed leven gehad. Hij is gelukkig gestorven. Hij was niet alleen. Hij heeft niet veel afgezien, dus daar trek ik mij aan op. Ik heb ook direct naar Silke gestuurd dat ik haar 2 katten nu officieel ook als mijn kinderen beschouw.
Dat is ondertussen ook gebeurd.
Ik ben net toegekomen en Mia zei letterlijk hallo. Echt.
Ja, dat is echt uitzonderlijk.
Uitzonderlijk, dus she knows, I'm her mom now. ook daarvoor dank voor al jullie steunbetuigingen. Heel lief, doet deugd. Mm-hmm. Speciale week geweest. Maar als de ene gaat, vieren we het leven van iemand anders, want er was een jarige.
Ja, Aniek was jarig. Ook op de dag dat Peter overleden is en dat die overstromingen hebben plaatsgevonden. Dus dat was een dag met heel veel emoties. Het was echt ongelooflijk. We hebben een heel leuk feestje gegeven met vrienden in de tuin. Ik had een Mexicaans thema en daar hoort natuurlijk een piñata bij.
Dus Annick heeft iemand vermoord. Herman de piñata.
Herman de piñata heeft het feest helaas niet overleefd. Dat was ook niet de bedoeling.
Rest in peace.
De eerste keer dat ik een piñata heb gekocht... Mm-hmm. Ja, want je ziet dat wel in films en weet ik veel, in series, dat mensen keihard op piñatas kunnen kloppen. En it delivers. Want dat is maar gewoon een stom stuk karton eigenlijk, dat een beetje versierd is. Maar ik had het volgestoken met snoep en confetti.
Heerlijk.
Dus dat was dan wel weer...
En was ze blij?
Ze was heel blij. Ze was er heel blij mee.
Zalig.
Veel blijer dan ik had verwacht, want ik vond het zo'n beetje een risico om een piñata af te komen. Maar nee, het is heel goed onthaald geweest.
Zalig.
Ze zei het net nog. Ik dacht dat het zou zijn dat mijn agressie... Dat ik dat eruit zou kloppen, maar ze werd er eigenlijk nog agressiever van.
Allee, het was een gezellige avond.
Het was een supergezellige avond. Dus kijk, veel emoties de afgelopen 2 weken. Ja. Maar ook leuke dingen meegemaakt, absoluut.
Kleine boekupdate. We hebben ondertussen de eerste 1600 boeken gesigneerd.
My god.
Wat betekent dat we nu aan de laatste 400 begonnen zijn. Nog even praktisch. Als je een mail krijgt met de mededeling uw boek wordt verwerkt bij Bpost, dat is het moment dat wij het verzendlabel afdrukken. Dan moeten wij nog uw boek signeren. Moeten de anderen het boek nog signeren, want we signeren los van elkaar en dan handtekenen we die. Dan moeten de boeken worden ingepakt op de post. Dus ja, dat is normaal dat daar nog een week of misschien 2 weken tussen zitten.
Ja, ik denk dat we hadden moeten zeggen in het begin dat het 6 tot 8 weken misschien wel kan duren eer dat je je boek hebt.
Ja.
He, want ik snap dat er mensen ongeduldig zitten te wachten en zo, maar we zijn inderdaad maar gewoon met ons twee om dit te doen. En het is een hels karwei. Ja. Maar we doen het met heel veel plezier, nog steeds. Maar ja, we vragen nogmaals om even nog geduld te hebben. Het is gewoon niet op 1, 2, 3 gebeurd.
Ze komen eraan en de mensen die nu een gesigneerd boek hebben of weten dat het onderweg is, you're so lucky, want we hebben ook beslist dat we dit nooit meer doen.
Nee.
Als er een tweede boek komt of iets anders, we gaan nooit meer signeren.
Tenzij een signeersessie
of zo. Een signeersessie of de eerste 100, maar we gaan niet meer signeren.
Nee. Nee, inderdaad.
Dit doen we onszelf. We hebben meer tijd in het signeren gestoken dan in het boek te schrijven.
Ik denk het ook, ja. Mm-hmm. Ik denk het ook. En het is gewoon niet alleen het signeren. Hè. Het is het inpakken, het is het naar de post. Waar Lucas trouwens...
Ja, trouwens, even hulde aan mijn lief die het postkantoor van Brussel zo goed kent ondertussen. Vrienden is met die mensen. Want hij gaat heel vaak de pakjes afzetten. Hij pakt ook heel vaak de boeken in. Waarvoor dank.
Ja, anders had het, denk ik, een half jaar geduurd dat je een boek had.
Maar dus weet dat als je een boek hebt besteld of het al hebt, dat het een uniek stuk zal zijn.
Absoluut.
We hadden ook verwacht dat bij de laatste 400 bestellingen, dat dan de nieuwe bestellingen waren, mensen heel lief gingen zijn en geen tekst en tekeningen gingen vragen.
Nee.
Ik heb vandaag Andras Pandi in een bad moeten tekenen. Wou ik gewoon even meegeven. Goed, en dan als laatste heb ik nog een podcasttip.
Yes.
Het is een Amerikaanse podcast. Het heet The Turning, The Sisters Who Left. En het gaat over moeder Teresa.
Dat had ik niet zien aankomen.
Nee. En ik heb ooit ergens iemand in een interview horen zeggen, voor mij is elke religie die jonger is dan 2000 jaar een secte. Hè? Dus dan sluit je de islam en het jodendom en het katholicisme uit. Oh boy, als je dit luistert, dan twijfelt je heel hard over het secte-level van het katholieke geloof en van die figuur van die onaantastbare moeder Teresa, waar toch heel wat achter gaat, waarvan je denkt... Mm-mm.
Ja, maar over moeder Teresa inderdaad wel al geweten dat ze niet zo'n heilig boontje was.
Nee. Maar alles wat je wilt, wat je denkt... Over vrouwen, die, hè, want het zijn allemaal nonnen, die dan rond die cultfiguur van moeder Teresa... Wow. Leven, veel vrouwen bijeen. Dus ja, ik zit nu aan aflevering 3. Er is een lesbische relatie aan het ontplooien. Ja. Dus ja, het is alles wat je denkt. En alle gevaren van een geloof dat erin zitten. Dus het is wel heel interessant. Maar ik ben dus zelf nog maar aan aflevering 3. Maar op dit moment, mensen, het katholieke geloof interesseert mij heel hard. Ik vind het een crazy instituut. En het doet u nadenken over wat religie vandaag zou zingeving kunnen worden en hoe dat veel ruimer zou kunnen worden gezien en pakt dat celibaat weg en moderniseren en geef zingeving en ga terug naar de basis of zo. Het zet stof tot nadenken.
En hoe heet hem?
The Turning, Sisters Who Left.
Oké, goed. Allemaal noteren. Hè? ik heb ook nog een podcast in de aanbieding. Het is een Nederlandse podcast, Sarah's Mysteries.
Mm-hmm.
En het is eigenlijk een kinderpodcast.
Love it.
Maar blijf even bij mij. Het is een heel aandoenlijke podcast. Sarah, de maakster, het is van NPO Zap, NTR.
Mm-hmm.
En zij gaat... Er zijn kinderen die dan een vraag hebben of een mysterie en die willen dat opgelost zien. En Sarah zegt, kom, we gaan dat samen onderzoeken. Een soort van true crime level, maar op kinderenniveau.
Okay.
En ze spelen dan zo detectieven. Dan is er bijvoorbeeld de eerste aflevering, denk ik, gaat over een jongen die een portemonnee gevonden heeft van zoveel jaren geleden. En ze gaan dan op zoek naar de eigenaar.
Oh, heel leuk.
Het is heel leuk gedaan. De kinderen zijn ook tof die erin aan bod komen. Er is ook een aflevering over een meisje dat buren heeft. En dat zijn twee vrouwen. Maar ze zien of horen die nooit. En ze vraagt zich af, wie zijn die twee vrouwen? Zijn het heksen? Of, ik bedoel, het gaat...
Altijd heksen.
Het zijn altijd heksen. Ze kunnen nu wel zeggen dat ze het misschien niet zijn, hè? Maar... Wij weten wel beter. Nee, maar je denkt misschien in eerste instantie van... Het is een podcast voor kinderen.
Mm-hmm.
Als je kinderen hebt, zeker naar luisteren samen. Maar het is ook echt tof om de keer als volwassene een iets luchtigere podcast te luisteren.
Tof, goeie tip.
Sarah's Mysteries. Voilà.
Alright, de aflevering van vandaag. Dit was, wij waren halverwege voorbereiding.
Och ja.
Toen dat we zijn geswitcht naar de... naar de aflevering van Peter. Waarom? Ik wou hem eigenlijk echt absoluut niet in augustus brengen, want de aflevering gaat over de augustusmoorden. En ik dacht, hoe grappig zou het zijn als we die niet in augustus posten. Maar de kans is groot, we zijn tegen eind juli, dat mensen hem pas in augustus gaan horen. Dus ja, dan zit je echt helemaal in de vibe.
Ja.
Hij is gesuggereerd door luisteraar Ingrid. Voor de echte fans, er is een kroongetuigenaflevering van, waar we heel veel hebben aan gehad.
Ah, tuurlijk,
voor onze voorbereiding. Heel maf, want ik kende het niet.
Nee, en het is toch wel een zeer extreme zaak.
Het is iets wat ik nog niet heb gezien. Er is één onderdeel aan, aan de hele zaak, en daar komen we op het einde dan wel toe, dat ik nog nooit in een andere zaak ben tegengekomen.
Zullen we eraan beginnen?
We gaan eraan beginnen. We zijn in augustus.
Hier was ik zo hard op aan het wachten. En ik heb dat dan zo nog niet zien aankomen.
We zijn vrijdag 26 augustus, 1994. Hopelijk een betere zomer dan deze, warmer, zonniger.
Zwoel.
Zwoeler. En het is vrijdag 6:45 s'avonds en er komt een anoniem telefoontje binnen bij de politie van Antwerpen. Aan de andere kant van de lijn, een persoon die zegt... Vlakbij het Nachtegalenpark in Wilrijk ligt in de struiken een valies. En in die valies... Sorry, is valies gaan Nederlanders mij begrijpen?
Een koffer. Nee, ze gaan nu niet meer.
Ik was echt net aan het denken. Dus in het Nachtegalenpark in Wilrijk, hè, en zijn gemeente in Antwerpen, ligt in de struiken een koffer, valies. En daarin zit een lijk. Einde telefoongesprek.
Ja, en de politie denkt, uiteraard... What the fuck?
What the fuck?
Dat is iets, denk ik, want het doet me heel erg denken aan de zaak van René Harteveld. Mm-hmm. Ook met een koffer. Dat is gewoon insane dat iemand ergens een koffer zou droppen met daarin een lijk.
Ja.
Ik denk dat dit ook nog ongezien was.
Dit was ongezien. Hè,
voor de politie van Antwerpen. Bon. De politie gaat een kijkje nemen. En inderdaad, effectief, in de struiken van het Nachtegalenpark daar in de buurt ligt inderdaad een reiskoffer. En ze constateren al meteen een lijkgeur. En er kruipen maden uit. En ja, dat is al geen goed signaal van dit is gewoon een reiskoffer met een achtergelaten reiskoffer.
Ja, ja.
Dus ze doen die open. En daarin treffen ze meteen een lichaam in, eigenlijk zo in foetushouding. Want ja, hoe anders...
Krijg je iemand in een koffer.
Exact. En het lichaam is al volledig in ontbinding. En wat ze meteen kunnen vaststellen, is eigenlijk dat het slachtoffer een soort van topje aan heeft en een onderbroek.
Mm-hmm.
En dan eigenlijk ook...
Dat het een vrouw is.
Ja, inderdaad. En dan zien ze ook wel dat ze kunnen twee tattoos waarnemen. Mm-hmm. Maar ze zijn niet helemaal zeker, omdat het lichaam al zodanig in ontbinding is. En ze denken te zien op de borst, op de rechterborst, een vogeltattoo met de naam Frank. En dan ook eentje op de arm. En dat is helemaal niet duidelijk, maar ze denken dat er de naam William staat.
Ja, ja.
Maar dat is het.
Dat is het. Bijzonder is, rond de hals van het slachtoffer van de vrouw zit een snoer van een Sega-spelconsole. Ben ik moeten gaan googlen? Ik ben een 90s kid, maar daar heb ik niet meer mee gespeeld.
Ik ook niet.
Enfin, maar dus dat zien ze. Dus de speurders maken al een kleine conclusie. Namelijk, ja, die vrouw is in een koffer gedumpt. Die is niet vermoord op de plek waar we haar hebben aangetroffen. Die spelconsole, de weinig kleren geven wel aan. Zij is ergens in een woning vermoord geweest.
Maar ze hebben geen idee wie het slachtoffer is. Hè. Wat dat ze ook in de aflevering van de kroongetuigen zeiden. Nu hebben we uiteraard de cel vermiste personen. Er is een heel bestand, een archief van mensen die vermist zijn, waarin dat ze kunnen gaan zoeken. Was toen onbestaande. Hè? Maar wat denken ze? Ah, het slachtoffer heeft tattoos. Dan moeten we vast en zeker in het sekswerkersmilieu gaan zoeken.
Ik heb drie keer in deze aflevering, dus de kroongetuige dateert van, ik denk 2015, zoiets.
Zoiets, inderdaad.
En ik heb dus drie keer dezelfde zin neergeschreven in mijn research, namelijk, well, that didn't age well.
Nee,
en dit is nummer één. inderdaad, van, gezien de tattoos dachten we onmiddellijk aan een prostituee, dat woord alleen al, en dan ook zo... Wat een rare associatie, maar oké. Op zich is het toch geen verkeerde denkpiste, want ze gaan met die foto's van die tatoeages naar tatoeëurs in de buurt en eentje herkent de vogeltattoo en zegt, ja, bijster origineel is het niet, het is een van mijn schablonen en ik gebruik hem nu al een paar jaar.
Ja.
Ik kan niet zeggen bij wie dat ik hem allemaal heb gezet, of dat hij dat niet meer weet, of dat dat GDPR gewijs
niet toen nog niet, denk ik.
Die mocht, weten we niet. Maar dus de speurders staan voor een raadsel. Ja, het is wel duidelijk dat ze dus die tattoo goed hebben herkend, maar ze weten nog altijd niet wie het slachtoffer is. Wat een vrijdagavond.
Ja, en dan, hè, ze zijn ermee bezig, opeens maandag. Maandagochtend, 5:10.
Telefoontje.
Ik heb dat er twee mannen binnenstappen.
Ah, ik heb twee mannen bellen de lokale politie, want ze hebben drie mannen iemand iets zien doen.
Bon, ze bellen of ze stappen binnen.
Enfin, het... Zeer veel alerte burgers in
zeker,
deze zaak.
Absoluut. Hè? Want ze hebben gezien hoe dat drie personen een man uit de wagen hebben gesleurd aan de rand van het stadspark op de Rubenslei. En ze hebben die man dan de bosjes mee ingesleurd en zijn er daarna alleen weer uitgekomen. Die getuigen zeggen van ja, we hebben ze dan weer zien instappen in een groene Volkswagen Golf. We hebben een gedeeltelijke nummerplaat met de letters B-A-D.
Bad.
Maar ze hebben geen cijfers.
Nee, maar ja, heel veel punten hè, voor deze getuigen. Want ja, één, je hebt een groene golfwagen Golf herkend. Groene golfwagen Golf. Groene golfwagen Golf.
Nee. Nog eens.
Een groene Volkswagen Golf herkend. En je hebt drie letters van een nummerplaat kunnen onthouden. Dit is ook 1994, dus we zijn pre het eentje en de twee voor de plaat. Dus je hebt de helft van een nummerplaat ontdekt.
Heel goed, hè?
Heel, heel goed.
Maar daar blijft het niet bij, want die getuigen zijn dus daadwerkelijk het bosje ingegaan en die vinden daar het slachtoffer en die is gewurgd. Mm-hmm. Daarop gaat de politie ook weer eens een kijkje nemen en daar treffen ze inderdaad het slachtoffer aan. Het zou om een man gaan en die heeft zijn eigen broeksriem rond zijn hals zitten. Ze hebben ook nog zijn auto kunnen vinden, een BMW. En ze weten dat, en dat is ook heel luguber, dat dat zijn wagen is, omdat ze vandaar een bloedspoor treffen en een sleepspoor zien richting de bosjes.
Ja.
En al heel snel komen ze er via die BMW dan waarschijnlijk achter dat het om de 53-jarige Arthur Smets gaat uit Herentals.
Sorry, hier is mijn tweede well, that didn't age well.
Exact.
Want Arthur Smets is homoseksueel, hij heeft een vaste relatie. En het stadspark in Antwerpen is wel gekend. Dat is een plek waar dat in de jaren 90 losse homoseksuele relaties mensen elkaar gingen opzoeken, elkaar gingen ontmoeten. Guys, Tinder bestond niet, Grindr bestond niet. Je moest ergens mensen ontmoeten. Maar dan zeggen die speurders, ja, blijkbaar in die kringen toen, dan was dat gebruikelijk dat je ook nog losse contacten hebt. Hallo, 2021.
Exact. Ik heb echt met heel veel cringe naar die beelden gekeken.
Ja, ze bedoelden het waarschijnlijk niet slecht. Ze bedoelden waarschijnlijk van, ja, dat is normaal en we moeten die niet afschilderen als iemand raar of zo. Maar het kwam,
nee, maar het kwam er dan weer helemaal verkeerd uit.
Het kwam er zo weer uit van, ja, blijkbaar kun je ook losse
met
contacten.
Met intenties alleen komen er niet.
Nee. Zwat. Tuurlijk niet. Dit is dus mijn tweede didn't age well. Maar de speurders concluderen weer zeer, ze zijn pluimpjes voor de speurders. Hè. Ze hebben wel echt goed werk geleverd in deze zaak. Ze hebben zoiets van, oké, we weten dat het slachtoffer op mannen valt. Laten we even de gaybars in Antwerpen afgaan met zijn foto. Misschien zijn er getuigen.
Ja.
En dat lukt.
Exact. Ja, ze vinden inderdaad twee mannen en die worden ook verhoord. Maar die blijken dan een alibi te hebben voor die avond. Dus die hebben niks te maken met de moord op Arthur. De politie dacht ook nog misschien dat het een roofmoord kon zijn. Maar omdat hij had zijn horloge nog aan. Hij had al zijn belangrijke, waardevolle spullen. Die lagen ook nog in de wagen. Dus die piste verlaten ze al snel. Maar ze gaan dus ook aan de slag met die gedeeltelijke nummerplaat, hè, die getuigenissen hebben gezien met de letters BAD. En ze komen dan tot de conclusie dat er zoveel wagens inderdaad zijn.
Sorry, ja, dit is dus mijn derde well, that didn't age well.
Ze volgen snel op elkaar.
Want er waren 44 matches.
Ja.
En dan zei echt, het shot erna zei de politie, ja, dat is wel wat werk om dat na te trekken. 44 auto's? Echt?
Over heel België verspreid.
Heel België verspreid. Oh, en dat is zoveel werk. We spreken 1994, dus waarschijnlijk...
Andere middelen.
Maar toch, het lijkt mij toch sterk dat dat heel moeilijk is om na te trekken.
En terwijl ze daar dan mee bezig zijn, is er opeens een doorbraak bij het eerste lichaam ja. dat er gevonden is geweest. Want de tatoeage waarvan ze dachten dat er William op stond, die zorgt voor een doorbraak. Ja. Hè? Want ze gaan snuffelen, de politie, in... Ik zie dat dan zo helemaal voor mij, dat ze zo'n
affichebakken
zitten. Die affichebakken zo... William, Augustus, vogeltattoo.
Exact, dat beeld heb ik in mijn hoofd. En ze komen erachter dat er een procesverbaal is opgesteld voor een zekere William Anthony.
Op 18 augustus.
Op 18 augustus, exact.
We horen ook heel veel augustus.
En die is... de politie is tussen beiden moeten komen, omdat hij de spullen van zijn vriendin Lizzie Rodange in Merksem... Ze zijn een beetje de grand tour van Antwerpen aan het zoen.
Ik ben ook echt alle namen, plaatsnamen en straatnamen aan het opschrijven, want ik denk, misschien een kleine stadsonderling hierna.
Alles kan. Merksem kennen we trouwens van het familiedrama ja. in Merksem, waar dat Lunteren heel veel aan bod is gekomen. Ja. Dus om even context te geven. En William is 19 en hij is dus zijn spullen daar aan het spullen van Lizzie aan het verkopen. En hij zegt, ja, Lizzie is vertrokken. Die heeft mij gedumpt. Maar die moet mij nog geld. Dus ja, dan ga ik gewoon haar spullen verkopen, zodat ik dat geld tenminste nog heb. En de politie heeft echt iets van, ho, dit gaan we niet doen. Abort mission. Ja. Stop er meteen mee. Mm-hmm. En daarvoor is er dus een procesverbaal opgesteld. De politie heeft op 18 augustus nog gezocht naar Lizzie, hè, waarschijnlijk om haar kant van het verhaal te horen, maar heeft haar dan niet kunnen vinden. En dan, wat dat ze dan de volgende stap hebben gedaan, is dat ze met de foto's van William en de tattoos van Lizzie naar de ouders zijn gegaan van haar.
Ik wil gewoon eerst nog even terugkomen op die verkoop van die spullen, want ik beeld me dat dan in. Hoe... Ik snap dat je spullen van je ex-lief verkoopt, maar hoe kan dat zo verstorend zijn dat iemand de politie belt? Want hoe komt de politie daar terecht? Stond die, nu stel ik mij voor dat hij op straat stond met die hele inboedel en zo.
Een soort van rommelmarkt.
Te koop, ze heeft mij verlaten, bla bla bla.
Ja, ik zou het ook niet weten, want als je dat gewoon rustig kalm doet...
Niemand weet dat.
Dan verkoopt jij toch de spullen gewoon?
Als jij de spullen van je ex wilt verkopen?
Volgens mij heeft hij gewoon alles in één keer naar buiten gehaald.
En dan gewoon zo geroepen van...
Ja, en dan de buur zo... Wat is deze rommel allemaal op straat? Mm. Ah, ik weet niet. Of hij heeft de weg versperd.
Zoiets.
Ja. Het zou me niet verbazen.
Maar de speurders zijn snel aan het schakelen en maken verstandige keuzes. Hè. En ze gaan met die foto's van die tattoos naar de ouders van Lizzie. Ook omdat ze zelf Lizzie op dat moment niet direct vinden. En omdat zij natuurlijk een vermoeden hebben dat die tattoos van haar zijn. En helaas, de ouders, meneer en mevrouw Rodange, herkennen de tattoos van hun dochter. De politie ondervraagt de ouders van Lizzie. En de papa, ze spreken hem ook aan over William, hè, haar lief, ex-lief. En de vader van Lizzie omschrijft hem als een gewelddadige nietsnut. Ja, dat is een... Big red flag. En de speurders polsen ook naar die koffer, hè? Die blauwe koffer, en ze beschrijven die. En die papa van Lizzie neemt meteen het woord en beschrijft die koffer eigenlijk beter dan een foto te laten zien.
Ja.
Voor de speurders, zij hebben zoiets van, ons slachtoffer is geïdentificeerd. Waarschijnlijk is het eerste slachtoffer Lizzie.
Wat een gruwelijke manier ook voor die ouders om er zo achter te komen. Want dat weten we niet, het achtergrondverhaal van Lizzie, hoe dat...
Ik weet dat ze 35 jaar is. William was 19 jaar op het moment van de feiten. Haar ouders hadden... ze was zelf niet opgegeven als vermist. Dus ik vermoed dat er wel... dat die elkaar niet elke dag belden of de deur niet plat liepen.
Hoeft er geen probleem te zijn.
Nee, voilà. Maar dus ik denk, de ouders waren op dat moment niets vermoedend hun leven aan het leiden.
Exact.
Dat denk ik vooral.
Ja. En dat is ook heel erg schrijnend. Hè?
Heel pijnlijk, ja.
Dat is dan weer de piste, hè, dat ze daarop gaan. En dan volgt er weer een anoniem telefoontje. Dat is echt een anonieme telefoon
naar de
andere.
Ik vraag mij ook af, zijn er ondertussen nog andere telefoons anoniem voor andere zaken? Of is dit enkel deze zaak? Ik heb gewoon nog nooit zo vaak gelezen.
Nee, hè, dat er zo vaak een anonieme telefoon is gepleegd. En dat is een man die in een appartement woont in de Provinciestraat in Antwerpen. En die zegt... de daders van de twee moorden zitten bij mij in het appartement.
Ik zie dat echt ook zo voor mij. Ja, lokale politie Antwerpen. Ja, goeiedag. Er zitten daders van 2 moorden in mijn appartement.
En dan zo in haar...
En zo rustig blijven, gezellig. Die zitten hier. Gewoon even, niet zo schreeuwend, angstig. Gewoon zo, die zitten hier. Bye.
Plat Antwerpen. Ja.
Ga ik niet doen. Maar dat ook gewoon zo. Ja, die zitten hier. Ik wou het gewoon even zeggen.
Ja, voilà. En de politie gaat... Dat is al de derde keer dat ik heb geschreven. De politie gaat een kijkje.
Ja, dat doen ze. Ze handelen snel. Je kunt,
dat is
vandaag
waar.
Worden er pluimen uitgedeeld. Je kunt niet zeggen dat ze geen werk hebben geleverd.
Dat is waar. Met de middelen die ze toen hadden. Mm-hmm. Maar ze zien niks verdacht bij dat appartement en zo. En dan die anonieme beller heeft zoiets van... Zo niet, hè, mannetjes. Die daagt de volgende... Er moet hier iets gebeuren.
Er moet hier delivered worden.
Ja, en de volgende dag staat hij dus in het kantoor van de politie. En hij zegt van ja, ik bied al onderdak aan sinds een paar dagen aan William Anthony, Jimmy Powels en Michael Messiant. En hij zegt, ja, die hebben bij mij zitten stoeven, hè, over die moorden dat ze gepleegd hebben. En de politie heeft dan zoiets van, oké, deze 3 gasten moeten we gewoon hebben. Maar ze denken dan al van, ja, die zijn op de vlucht, hè. Maar ze zijn wel slim.
Ze zijn wel slim. Ik wou gewoon even zeggen, ja, William Anthony, ding, ding, ding. Hè. Voornaam, die hebben we nodig. Dat is de William Anthony van het procesverbaal. Dus inderdaad, politie kan niet anders dan snel schakelen. En de speurders weten, de kans dat ze nu terug gaan naar dat appartement, die voelen dat ook wel, dat die mens met een ei zit, dat hij dat heeft willen vertellen. En de speurders zeggen van, oké, er is een grote kans dat ze gaan vluchten. Een keer kijken... Hoe of wat. En de speurders komen, hoe weet ik niet, maar op een of andere manier erachter dat, dat de broer van William, denk ik, in een huis in de Fourneaustraat in Berchem woont of heeft gewoond. En speurders, ze vertellen dat dan achteraf in de camera, was heel interessant, van ja, als je op de vlucht bent, gaat je altijd naar locaties die je kent.
Wat eigenlijk heel contradictorisch is.
Ja, want je bent aan het vluchten, maar je grijpt terug. Ze zeggen van ja, als je op zoek bent naar iemand, ga terug niet daarom naar zijn thuis, maar een vakantiehuis. Een hotel waar dat de man is geweest. Dus zij komen zo op dat huis in de Fourneaustraat. Ze zetten dat onder beveiliging. Ze houden dat wat in toog. En om 6 uur ochtends strompelen die. Zat die woning binnen. 1 minuut later staan ze daar met een huiszoekingsbevel. En William, Jimmy en Michael worden gearresteerd.
Exact. En dan worden ze dus uiteraard verhoord. En het eerste wat we zien in de aflevering van de kroongetuigen is het verhoren van William. En daar wordt hij eigenlijk gevraagd van... Ja, hoe kent jij Lizzie eigenlijk? Hè? En hij zegt van ja, ik heb haar leren kennen in het ziekenhuis. Zij was er op het moment dat mijn broer ook in het ziekenhuis was opgenomen. En we zijn beginnen babbelen. Er is een relatie ontstaan. Hè? Eigenlijk vrijwel meteen. En na een maand dat ze elkaar herkende, is William ingetrokken in het appartement van Lizzie in Merksem.
Ja, ik wou gewoon nog even kort een kleine bio van William.
Dat is goed, dat kunnen we al
dan
doen.
Dan weten we wie hij is of zo. Dus hij is op dat moment 19 jaar oud. En hij heeft, het is iemand met een boek, hè, een boek uitleg dat erbij
komt.
Een dikke boek. Hij zou zijn eerste diefstal hebben gepleegd op zijn 8e. En dan is het, ik vind het een lelijk woord, echt het schoolvoorbeeld van een instellingskind geworden. Van instelling naar instelling naar instelling. Weg van school, terug op school.
Weglopen,
buitengesmeten. Hij is een veelgebruiker vanaf zijn jonge puberteit. Er wordt gesproken over heroïne.
Ja.
Voor zijn 18 jaar. En dan Rohypnol, vond ik heel interessant.
Heel interessant, hè?
Rohypnol, dat in de volksmond wel eens de verkrachtingsdrugs wordt genoemd. Het ding dat mensen in de drankjes van meestal vrouwen slachtoffers doen. En bij de meeste mensen is dat dus inderdaad een tranquilizer. Verliest je heel uw...
Ja.
Je zit hier echt helemaal zo verkrampt.
Nee, omdat ik weet wat er gaat komen.
En er is een klein percentage op de wereld dat hard gaat op Rohypnol.
Ja, zot, hè?
Ja, dus bij wie dat... Bij wie dat het dus het omgekeerde effect, waar dat het eigenlijk een oppepmiddel is, iets gelijk ecstasy, MDMA. En op het moment, niet van de feiten, maar toch de soort van de laatste registraties van William en zijn politie- en instellingsdossier, overleefde hij op 8 tabletten Rohypnol per dag.
Dat is toch niet... Ja.
Ja, 19 jaar oud. En dan dacht ik van, ja, nu komt het, hè. Slechte jeugd gehad. Maar hij heeft blijkbaar een heel normale thuissituatie. Allee, normaal is altijd... maar ouders bij de werk...
Die steun. Allee,
ja. Er was gewoon geen aanleiding.
Nee,
geen
exact.
Aanleiding.
Exact.
En dus zijn verhaal met Lizzie begint in het ziekenhuis.
Ja, inderdaad. En eigenlijk vrijwel meteen in het verhoor geeft hij toe dat hij Lizzie met het SEGA-koord heeft gewurgd. Echt onmiddellijk.
Ik heb echt zo... Na een maand trekt William bij Lizzie in. Enkele seconden later bekend William zonder blikken of blozen dat hij de moord op Lizzie heeft gepleegd.
Ja, echt, maar zonder verpinken, hè. Hij twijfelt niet. Hij zegt dat heel emotieloos. Zelfs een beetje zo met nonchalance.
Ja, zelfs bijna trots.
Ja, exact, exact. En zijn motief, hè, hij zegt dan van ja, Jimmy was ook bij ons komen wonen in het appartement. En Lizzie had eigenlijk aangegeven van ja, dude, ik vind het eigenlijk totaal niet chill dat we hier met dat hier nog iemand anders, zoals een figuur zoals Jimmy, komt wonen. Want Jimmy, ja, die heeft ook een bio.
Een fantastische bio. Jimmy Powells is 23 jaar op dat moment. Hij heeft geen vaste thuis. Dat is waardoor ja. hij dus terechtkomt bij William en Lizzie. Ja, hij is dus een vriend van William. En van de een op de andere dag beslist William, die ook eigenlijk in het appartement van Lizzie woont, zijn vriendin. Ah ja, Jimmy woont hier nu ook.
Ja.
Heeft diefstal en geweld gepleegd in zijn jeugd. Ook gewoon... Ja, een foute gast, hè. Ja,
ja, inderdaad. En dus, hè, ze maken daar continu ruzie over. Mm-hmm. Over het feit dat Jimmy bij hen is komen inwonen. Maar die ruzies worden altijd bijgelegd op café, uiteraard. Dus die drinken zich allemaal te pletter. Tot op 8 augustus. Hè, dan is er ook een ruzie. Ze gaan weer naar het café.
Café de Thuishaven in Merksem.
Goed, daar doen we ook een stop, hè, als het er bestaat. Ze zetten Lizzie terug thuis af, hè. William en Jimmy. En dan gaan ze weer terug naar het café. En dan gaat het weer over Lizzie. En die hebben echt zoiets van... We zijn haar beu. En
ze spreken letterlijk over... Dus het is 6, 7, 8 uur 's ochtends. Ze zijn onderweg terug van hun tweede cafébezoek naar dat appartement. En ze zouden in de auto tegen elkaar hebben gezegd dat Lizzie een probleemmens is. De vrouw dat een onderdak geeft.
Ja, exact. Really? Maar dat is ook wat dat er gezegd wordt door de experts. William en Jimmy twee zeer dominante personen zijn. En Lizzie gaat tegen hen in. En dat kan niet.
Dat kan niet.
Dat kan niet. En Jimmy bevestigt dan eigenlijk het verhaal van William tijdens zijn verhoor. En dat ze eigenlijk 's ochtends nog zo lacherig erover hebben gedaan. Van, we gaan dat doen. En dat Jimmy dan gezegd zou hebben... dat William haar hoofd met een pan moest inslaan. Maar William zei, oh nee, dat kan ik niet, dat gaan we niet doen.
Dat is dan weer een stap te ver.
En dan heeft Jimmy eigenlijk de pan genomen en William het snoer. En dan hebben ze het ook echt uitgevoerd.
Ja, ze zijn dus echt gewoon... Ze komen dan om 7 uur, 8 uur 's ochtends van café toe. Ze zitten nog wel in de woonkamer. Ze pakken die pan, ze pakken ook een kussen mee. Dan die snoer van die gameconsole. Ja. Ze gaan naar de slaapkamer en ze vermoorden Lizzie in haar slaap. Die wel terug bij bewustzijn is gekomen. Maar ja, dan zit er half een kussen op haar hoofd.
Ja, ze hebben eigenlijk eerst dat kussen gepakt, op haar hoofd gedrukt. En dan is zeer gruwelijk. En ze hebben dat zo ook gereenact, de kroongetuigen. Hoe dat Jimmy met een pan eigenlijk op haar hoofd... op het kussen is beginnen slaan. Hè? Maar Lizzie... bleef leven, bleef vechten voor haar leven. Waarop William dan het snoer heeft gepakt, heeft het rond haar nek gedraaid. En dan hebben ze zowel Jimmy als William beide een kant gepakt van het snoer en het aangetrokken. En dan ook zo, de verhoorder vraagt van, en hoe lang heeft dat dan geduurd? En dan zo William zo weer heel nonchalant van... Ja, geen idee, ik heb daar niet op gelet, hè. 2 tot 5 minuten. En dan... zijn ze gewoon terug naar de woonkamer gegaan, hebben ze de tv aangezet en zijn ze daarna nog eens op café gegaan.
Ja. Als ze terugkomen van café, hebben ze toch zoiets van... Dat lichaam, dat ligt hier niet goed. Dan hebben ze het lichaam in de reiskoffer gestoken. Dan hebben ze die nog even in de gang laten staan. Passeert er weer wat tijd, gaan ze waarschijnlijk nog eens op café. En dan hebben ze er genoeg van en beseffen ze dat ze met het lichaam van Lizzie niet kunnen blijven zitten in... hun appartement dan ineens.
Ja.
En stoppen ze het lichaam, dat in de koffer zit, in de auto van Lizzie, dus in haar eigen wagen, rijden ze ermee naar het Nachtegalenpark en dan dumpen ze de koffer op de plek waar dat we dan ook, waar de politie later de koffer heeft teruggevonden. Ze keren terug en William en Jimmy besluiten om de wagen van Lizzie te verkopen. Daar krijgen ze 60.000 Belgische frank van en daar kopen ze een BMW mee. En dan denken ze... Holiday times.
Ja, want ze hebben ook nog ondertussen het geld van de meubels die William al verkocht heeft.
Ja.
En dan is het inderdaad op naar Frankrijk.
Het is augustus voor iets. Tijd voor vakantie, denken ze. Ik heb hier ook Die een derde, Michael, die is wel mee op die trip, denk ik.
Ja, hoe dat hij er opeens bij betrokken geraakt
is... Hij was niet betrokken bij de moord op Lizzie, dat weten we. Maar de derde persoon die daarmee gearresteerd is, is ook mee naar Frankrijk. Hoe weten we dat? In de kroongetuigen zitten heel veel foto's.
Zot, hè?
Heel veel foto's. Dus die jongens hebben heel veel foto's genomen van hun reis naar Frankrijk. Dat voornamelijk foto's zijn op autoparkings en in auto's. Maar bon, hun reis was niet zo goed voorbereid.
Nee, het loopt weer in mineur.
Ja, want dat wagen was natuurlijk niet ingeschreven en geen van hen had een rijbewijs. Dus in Frankrijk worden ze aan de kant gezet, de wagen wordt in beslag genomen en ze moeten al liftend terugkeren.
Ja, dus ja, die blijven een beetje aanmodderen. Ondertussen weten we dat het onderzoek wel gaande is. Mm-hmm. En de anonieme beller, hè, die dus had gezegd van ze zitten bij mij, hè, die geven aan van ja, ze zijn verantwoordelijk voor twee doden, hè, voor meerdere doden. Dus denken de speurders van oké, we hebben hier nog de onopgeloste moord van Arthur. Laten we daar eens naar kijken. Hè.
Ja.
En eigenlijk onmiddellijk geven die drie allemaal toe dat ze die avond in het park waren. Ze waren eerst gaan zuipen en zo. Hun geld was...
Sorry, je bent een heel belangrijk detail vergeten. Ze zijn die bewuste 28e augustus naar een karaokebar geweest.
Juist. En zouden ze daar gezongen hebben?
Maar zo leert ons dat elke moord begint in een karaokebar. Of elke karaokebaravond eindigt in een moord.
Ja.
Dat wou ik gewoon even zeggen.
Ja, nee.
Even zeggen. Nee. In een karaokebar, zuipen. Het geld is op. En in plaats van naar een bankautomaat te gaan, as you do, hebben die zoiets van, ja, we hebben dringend geld nodig. Misschien moeten we een nachtwinkel overvallen. Ze hebben er eentje op toog, maar vlak daarbij is een politiekantoor. Dus denken ze, dat gaan we dan toch niet doen. Dus ze hebben dan precies toch nog drie hersencellen die zeggen van, dat is geen goed idee. En dan zou het William zijn die de suggestie heeft gemaakt van, gaan we dan geen, sorry voor het woord, Jeannette gaan lastigvallen.
Ja, dat is echt hoe dat ze het zien. Hè?
Ja.
Ze willen een man gaan lastigvallen. Michael zou zich daar als lokaas aan het park neerzetten. William en Jimmy zouden zich verstoppen in de bosjes weer.
Mm-hmm.
En dan verschijnt Arthur er met zijn wagen. Hij ziet inderdaad Michael staan. Hij stopt daar met zijn wagen. William en Jimmy komen aangelopen, trekken hem uit de wagen, beginnen hem eigenlijk meteen te slaan toen hij zijn deur opendeed. En daarna hebben ze hem dan de bosjes ingesleurd. En daar is het dan geëindigd voor Arthur.
Ja.
De speurders komen er niet achter wat er echt gebeurd is.
Nee, want ze beweren alle drie dat ze hem in elkaar hebben geslagen, maar niet hebben gebeurd.
Nee. Ze hebben hem alleen geslagen en geschopt. Ze hebben zijn horloge en zijn armband dan blijkbaar toch gepakt. Maar niemand neemt die verantwoordelijkheid. Maar de speurders zeiden ook zo, of wist niemand het nog, want ze waren gewoon super dronken allemaal.
Ja, die waren gewoon lam.
Dus ik denk, maar dat is toch gewoon insane dat die een mens hebben vermoord.
En
gewoon
weten.
Te stom dronken waren om het u nog te realiseren wat je gedaan hebt met een mensenleven.
Dat is crazy. Dat is echt crazy. Mm-hmm.
Ja.
Enfin, en dan denk je dat je er bent.
Mm-mm.
Maar dan komt er nog een twist en turn van een vierde persoon.
Ja, inderdaad. Opeens wordt de vriendin van Jimmy, Sabine, ook verhoord.
Mm-hmm.
Zij woonde...
Ook even tussendoor, maar waar vinden al die soort mensen... Vrienden,
Rief.
Ja.
Vrienden,
vriendjes, vriendinnetjes, ik begrijp het niet.
Wat dat ze ook zeiden in de kroongetuigen, ik heb dat hier niet genoteerd, maar wat ik me meen te herinneren, is dat ze allemaal aan de rand van de samenleving... Ja, of zich buiten de samenleving stelden, laat ik het zo zeggen. En dat ze vonden dat de regels niet van toepassing waren op hen. En als die elkaar dan vinden...
Dat is gevaarlijk.
Dat is zeer, zeer gevaarlijk.
Ja.
Hè?
Ja.
En Sabine, die is dus ook met de speurders aan het babbelen. En die zegt eigenlijk dat ze onder druk gezet is geweest door William en Jimmy om via de babbellijn, dat was de andere tijden,
want ik dacht, ik ken het wel nog van naam, hè, de babbellijn, maar ik ben het dan gaan googlen, omdat ik dacht, ik moet het toch wel even weten. Het is trouwens geherintroduceerd tijdens corona voor eenzame oudere mensen. Veel gemeentes hebben dat initiatief genomen, dat oudere mensen naar een nummer kunnen bellen om...
Te babbelen. Exact dat.
Nu, in die tijd, in de jaren 90, was
de
het wel...
De kinderen van toen.
Was het een beetje weer Tinder, chatbox, het enige wat ik dus niet vind, en ik hoop dat er mensen zijn die het kennen of die het mij kunnen uitleggen, heb je gewoon een standaard nummer en word je aan iemand random gekoppeld?
Ja, want het zou toch niet zijn dat je zomaar...
in een groepsgesprek terechtkomt.
Nee, en ja, toen was er van gsm's ook nog amper sprake, dus dat ging via van die telefooncellen en zo allemaal. Is dat dan, ja, hoe werkt het?
Hoe werkt het? Laat het mij weten, maar ik zie dus dan echt zo iemand aan zo'n heel groot elektronisch toestel die zo kabelt zo... de nummer 5 met de nummer 23! Cute! Zo, dat zo. En dan zo, de keer die met die...
Feeling cupido.
Ja, zo dat. Dus dat was de praktijk. Inderdaad, iemand tegenkomen. Het werd uiteraard voor heel veel andere dingen gebruikt. Heel veel seks, drugs, misbruik.
Loesje zaken
via de telefoon. Dus Sabine vertelt in haar verhoor dat zij regelmatig met die babbellijn belt. Ja. Het wordt niet zo expliciet gezegd, maar ik vermoed, aangezien dat ze er veel ervaring mee heeft, dat ze er ook wel dingen op zal aanbieden. Ik wil geen assumpties maken, maar het was zo van, ik bel regelmatig met mannen op de babbellijn. Dan denk ik, ja. Waarom?
Want, tuurlijk. En ze zegt daarmee eigenlijk dat ze een man naar het appartement heeft moeten lokken. Ja. Dus onder dwang van William en Jimmy. Hè. Ze zegt van, ja, ik wou het eigenlijk helemaal niet doen, maar ik was bang.
Want dat vond ik wel opvallend. Hè. De speurders stellen zich heel veel vragen bij het verhaal van Sabine. Maar ik kan haar wel begrijpen.
Ja. De speurders lijken inderdaad te zeggen van dat ze niet geloven dat ze zich onder druk gevoeld zetten.
Ja.
Dat ze zich bang voelde.
Ja, maar dat begrijp ik wel. Aan de telefoon aan de andere kant van de lijn hangt August Heijken. Zij is 39 jaar oud. En Sabine spreekt met hem af op een vrijdagavond. Hè. Ze lokt hem naar het appartement van Lizzie. Sorry, dat is dus nog iemand dat daar woont. Hè. Dus ook Sabine woont in dat appartement van Lizzie.
Maar Lizzie is op dat moment
al dood. Dus iets... En dat begrijp ik niet, waarom de speurders die link niet leggen. Wel leggen, maar misschien niet begrijpen. Of ik begrijp het wel. Sabine weet dat Lizzie vermoord is door die jongens. Zij zit in het appartement met die jongens. Als die u vragen om iets te doen, ja, je weet dat het dat is of vermoord worden.
Ja,
of toch zo voelt het. Maar dus het concrete telefoontje waarmee ze afspreekt met August, pleegt ze in een telefooncel waar die jongens niet bij zijn. En dat is waar de aanleiding voor de speurders, waar ze zeggen van, ga toch aan zijn telefoon kunnen zeggen en waarschuwen, weet ik veel. Maar ik snap het wel. Ik snap verlangt van angst. Enfin, August komt daar op een vrijdagavond toe. Ik heb opgeschreven met een fles wijn, mijn hart is gebroken.
Ja, want die man en zijn broer komt aan bod in de kroongetuigen.
Ja, ik wil ook zeggen, het is een heel sterke aflevering met de kroongetuigen. Er zijn heel veel mensen aan het woord. Speurders, nabestaanden, later ook juryleden. Ik vond het een heel goed gevulde aflevering.
Ja, buiten de Disney-age-well-momenten.
Witte mannen die niet weten, maar...
exact. En August, de broer van August, komt ook aan het woord. En hij zegt van, ja, hij was wel eenzaam op dat moment. Mm-hmm. Hij was een trucker, veel op de baan. Zijn huwelijk was mislukt. Hij praatte niet veel over zijn liefdesleven. Hij wist wel dat hem af en toe zo ging daten en zo, maar hij was vrij gesloten daarover. Misschien wat schaamte daarover, over het feit dat zijn huwelijk mislukt was. Maar in ieder geval iemand die op zoek was naar affectie, genegenheid. Die dacht dat de afspraak met Sabine wel eens
oprecht
tot
was.
Meer kon leiden naar hetgene wat dat hij zocht. Maar ze dachten ook, dus volgens mij moeten ze al op voorhand geweten hebben wie August was.
Ja, hoe dat ik het zie is dat Sabine regelmatig met die babbellijn bezig was. Op die in August is gevallen, daar een smalltalk, privénummers uitgewisseld, want anders zou ze hem niet rechtstreeks kunnen bellen. En dat ze dan wel wist van, als ik mijn adres geef en hij gaat toekomen met zijn eigen auto. En want dat is waar dat de jongens op... Allee, de jongens, ik wil jongens zeggen, maar het zijn eigenlijk al mannen, want ze zijn volwassen. Maar die mannen op aan het azen waren. Hè. Jimmy, William en Michael willen hem overvallen.
Ja, want ze denken dat hij rijk is. Ja. Hè? En dat ze zo, als ze hem dan zouden lokken tot in het appartement, dat ze zo zijn geld konden afpakken. Hè? Mm-hmm. Dus ja, Sabine maakt inderdaad een afspraakje met August op 26 augustus. Mm-hmm. En als ik het goed heb, is dat inderdaad de datum dat ze ook Lizzie gevonden hebben dan. Mm-hmm.
Ja.
Amai.
Ja, want daar wil ik straks nog iets over zeggen.
Oké, we gaan daar straks nog iets over zeggen. August komt aan en dan is er een heel plan uitgedokterd. Mm-hmm. Michael verstopt zich in de badkamer. Sabine is met de lift naar beneden om August te gaan halen. En ondertussen verstoppen William en Jimmy zich via de trap.
Ja.
Ook gaan ze ook naar beneden om zich te verstoppen. Dus August gaat niets vermoedend mee naar boven. Hij krijgt een glaasje wijn aangeboden. Hè? En wat ik net zei, van, hij dacht een romantische date, glaasje wijn. Misschien leidt het wel tot iets meer vanavond. Hè? En dan komen William en Jimmy terug binnen. En die geven August eigenlijk meteen een pak slaag. Hè. Ja. Die beginnen meteen te vechten. Sabine denkt, oh fuck, this is going down. Ik moet hier weg. Die is zodanig bang dat ze probeert te vluchten. Maar Jimmy is wel zo slim geweest dan blijkbaar om de deur op slot te doen.
Dus zij kan niet weg.
Nee, en ze verstopt zich op het balkon. Mm-hmm. En wat dan blijkt, is dat William de opdracht heeft gegeven om August te vermoorden. En hoe hebben ze dat gedaan? Weer met een koord. Mm-hmm. Ze hebben een koord gepakt, rond de nek gedraaid van August en getrokken, totdat hij niet meer bewoog. En ze hebben dan zijn horloge gepakt, zijn portemonnee, en vinden ze 8000 Belgische frank, een bankkaart en een visakaart. En ze vinden de sleutels van zijn wagen. En dan denk ik, dat is niks.
Dit is zo belachelijk. Ja, ik had ergens ook gehoord, denk ik, in de kroongetuigen, dat ze zeiden, nog voordat hij dood was, hadden ze hem al van zijn horloge dus echt gewoon tegelijk beroven en vermoorden.
Exact.
Ja. Het lichaam van August wikkelen de jongens... mannen, sorry. Ze zijn verantwoordelijk voor hun daden. Mannen in zwarte zakken. En ze vervoeren hem ook in zijn eigen Volkswagen Golf naar de olieweg in Hoboken. Fun fact. Ik heb even gekeken. 3,5 kilometer van waar we nu zijn.
Exact, ja. Dit is echt de Grand Tour van Antwerpen. Het is echt ongelooflijk waar dat die gasten allemaal hebben uitgehangen.
Ja. En dat is het moment eigenlijk waarop de vier beginnen onder te duiken.
Ja, en het lichaam van August wordt pas gevonden door de bekentenissen. Mm-hmm. Mm-hmm. Anders had August, weet ik veel, hoe lang daar gelegen. Hè? Dus ja, de politie heeft inderdaad wel genoeg bewijsmateriaal. Ze hebben de bekentenissen. En ze worden alle vier, dus ook Sabine, in beschuldiging gesteld. Alleen is er dus inderdaad nog twijfel over de dood van Arthur. Hè? Mm-hmm. Aangezien de jongen, de mannen...
Het is zo confronterend omdat ze zo jong zijn.
Exact. Heel moeilijk om te bevatten. Hè? Ja. Omdat ze daar... Ja, ze weten het gewoon niet meer. Allee, of ze blijven het ontkennen. Mm-hmm. Niemand wil toegeven wie dat Arthur gedood heeft. En die reconstructie brengt ook niet meer duidelijk, want de mannen hangen het heel zwaar uit.
Ja, ik denk dat de onderzoeksrechter het in de kroongetuigen een partie plezier noemt. Vind ik een heel goed woord voor te omvatten wat dat ze doen. Hè. Het lijkt het is ondertussen 1996, dus dat is 2 jaar na de gepleegde feiten. En het lijkt een soort van reunie. Hè. De mannen zijn heel blij als ze elkaar terugzien. Ze maken mopjes, ze vragen voor een groepsfoto te nemen. Ze vragen naar wanneer ze een pintje kunnen gaan drinken. En wanneer hen de koffer wordt overhandigd om te reconstrueren wat er met Lizzie is gebeurd, maken ze mopje dat ze op reis gaan naar Rio de Janeiro.
Dat is echt... Ja. Er wordt echt gezegd van... Ja, het is alsof ze met een voorwerp te doen hadden, wordt er gezegd in de aflevering. Ja. Het is, wat ik net zei, ze zijn antisociale persoonlijkheden met veel narcistische trekken, zegt een van die psychiaters die aan het woord komt. En dat ze elkaar daarin hebben versterkt. Hè, en dat ze ook wel effectief doorhadden wat dat ze aan het doen waren. Ook al hadden ze zich... waren ze super zat. Ze wisten wel nog steeds...
Die wisten 100% wat ze aan het doen zijn, maar ik denk in de wereld waar zij leefden, dat helemaal niet zo'n groot probleem was.
Nee, en het is dat wat ik ook bedoelde met, ze leefden buiten de samenleving. Mm-hmm. Doordat ze die bepaalde persoonlijkheidstrekken hadden, dachten ze dat ze alles konden doen wat ze wilden. De regels van de samenleving waren voor hen niet op toepassing van hen.
Nee. Dat was geen deftige zin.
Nee, absoluut niet. Maar ik dacht, ik ga het er gewoon,
uitgooien. Ondertussen zijn we september 1996 en het proces gaat van start. En hier, dit is meestal voor mij zo... Ja, je weet dat die wel veroordeeld gaan worden. Maar dan in die aflevering zitten die juryleden. Vond ik heel goed gedaan. En die juryleden die konden nog altijd heel levendig vertellen. Want het is toch op dat moment bijna 20 jaar na dat proces. Konden heel levendig vertellen over het proces zelf. Hè. Ze zeiden van... die drie dan, hè, want ze zeggen van... Oké, over Sabine kun je nog zeggen dat ze toch een vorm van nederigheid en spijt getuigde. Maar die drie mannen... Geen spijt, geen schaamte. Irritant, arrogant, dreigend tegenover de jury. Ze leken het hele proces als een grap te zien. Ze waren heel de tijd aan het lachen. Ze leken fier, trots... Degoutant.
Ja, en het duurt uiteindelijk een week, de rechtszaak. En de uitspraak is zo dat zowel William, Jimmy als Michael levenslang krijgen en Sabine krijgt 15 jaar. Jimmy en William zitten nog steeds in de gevangenis. Michael is ondertussen overleden. En Sabine is inderdaad na 1/3 van haar gevangenisstraf in 2000 vrijgekomen.
Ja, ik heb dan nog eens een klein googeltje gedaan.
Uiteraard, hè.
En ik kwam op dit artikel uit 2018.
I know.
Met de prachtige titel. Augustusmoordenaar en opiummoordenaar gaan elkaar te lijf in de gevangenis. Het gaat over William. Hij zit op dat moment al 24,5 jaar in de cel. Nooit de buitenmuren van de gevangenis gezien, behalve dan die bewuste dag. Want hij wordt voorgeleid, want er is een klein incidentje geweest in de gevangenis in Beveren. Wat trouwens de supergevangenis van België is, waar hij dus vastzit. Hij geraakt daar aan de stok met een andere veroordeelde moordenaar.
De opiummoordenaar dus.
En de opiummoordenaar. En op dat moment viel mijn mond open, want de ruzie ging over de vrouw en twee kinderen van William. What the actual fuck? Die man heeft een vrouw kunnen versieren en heeft daar twee kinderen mee gemaakt in de gevangenis. Ja, de wereld stopt met draaien voor mij. In ieder geval, het was de dag van het kinderbezoek, nemen ze blijkbaar allemaal heel serieus in de gevangenis. En
goed die, voorbeeld zijn, hè?
Die een opiummoordenaar, die vond dat de kinderen van William te veel lawaai aan het maken waren. En die zijn met elkaar op de vuist gegaan. De advocaat van William heeft nog gezegd van, kijk, ik pleit voor vrijspraak. Hij is in de gevangenis al jaren heel hard aan het werken aan zijn reputatie. Door hem te veroordelen zouden al die inspanningen weggeveegd zijn. De moorden die hij heeft gepleegd, toen hij piepjong was. Hij is ondertussen een wijzer man geworden.
Ja, ja. Maar toch, hij zit daar goed. Allee, ik bedoel, heeft 3 moorden op zijn geweten, hè?
Wel, en dus nu gaat het over mijn unicum, dat ik nog nooit was tegengekomen. Wat is het motief? Er is geen motief.
Nee, maar dat is het. Hè. Er is drank in het spel. Ze waren op zoek
naar... Oké, maar als ik dronken ben, dan pis ik een keer op straat of zo.
Inderdaad,
bedoel...
maar ik denk dat het dan inderdaad een combinatie is van dat ze elkaar versterkt hebben in de negatieve persoonlijkheidskenmerken die ze hadden. Mm-hmm. Gooi daar wat alcohol in het spel. Denk je dat ze niet gepakt zullen worden. Het is echt een cocktail van alles, denk ik.
Maar
echt
een cocktail.
Maar een echt motief, ja. Nee, verveling?
Ik weet het niet. Ja, nee, want eerst denk je van, oké, maar hij ergerde zich aan zijn... Het is volgens mij... Ik weet niet, ik denk die wil... Ik zie wel William als een spilfiguur. Dat is misschien...
Ja.
Maar ja, hij is denk ik de initiatief... Allee, of toch causing a lot of trouble. Maar gewoon, ja, ik denk gewoon niet om kunnen met situaties en dan als enige oplossing het meest extreme kiezen.
Ja. En gewoon geen heel zwart-wit denken, hè. Het is dat of...
Die steekt mij tegen, dus dood.
Ja,
vond ik heel moeilijk.
Ja.
Omdat je geen... Ik vond niks waarvan ik dacht van... Misschien daarom, of daarom, of daarom. Ja,
nee, dat is
raar.
Gewoon... Ja... zinloos, hè. Dit is gewoon...
Ja, zinloos.
Zo is weer... God, met al heel vaak gezegd, maar dit zijn weer 4, 7 levens, 8 levens die gewoon vergooid zijn, hè.
Ja, gewoon vergooid. En inderdaad, 19 jaar oud, dat is zo jong. Je had nog zoveel kunnen veranderen.
Ja, het is met wie dat je misschien in aanmerking komt. En...
Ja.
Heel spijtige zaak. Heel fascinerende zaak, omdat ik ook niet wist dat dit... ik kende de zaak niet. En ook, als ik dan denk, de tijdspannen waarin dat de moorden zijn ontdekt, hoe dat het onderzoek... Want uiteindelijk hebben ze vrij snel iedereen gepakt.
Augustus 1994. En it's a wrap.
It's a wrap. Nee, inderdaad. Goeie zaak. Bedankt, Ingrid, voor de suggestie.
Ik heb nog één vraag voor u. Want dat is iets waar ik in mijn hoofd mee blijf spelen. De eerste anonieme telefoon van het lichaam van Lizzie. Hebben ze die zelf gepleegd of niet?
Oh. Want ja, niemand anders wist daarvan. Tenzij Sabine.
Ja.
Maar we weten niet of het een man of een vrouw was, hè. Zou wel eens goed kunnen.
Want Sabine denk ik niet, want op dat moment is zij betrokken bij die moord op...
Maar ze kunnen het niet geweest zijn tenzij dat het telefoontje gepleegd is voor of na de moord op August.
Ja.
Want,
Maar de eerste telefoon gaat toch over... Er ligt een blauwe koffer in het park.
Ja, maar dat telefoontje is inderdaad gebeurd op dezelfde dag als dat August vermoord is. Dat was op 26 augustus. Ja. En Augustus ook vermoord op 26 augustus, als ik het goed heb. Ja.
Maar ze kunnen wel die telefoon hebben gepleegd.
Ze kunnen zeer zeker die telefoon hebben gepleegd. Dat een van hen misschien dacht...
Nu duurt het wel langer, haar lichaam wordt gevonden.
Of het is genoeg geweest, of...
Maar ja, ze hebben op dat moment, want het is 6:45 s'avonds, dus ze hebben Augustus op dat moment nog niet vermoord.
Ze hebben nog niet vermoord. Oeh, wie is er dan nog bij betrokken?
Ja, wie heeft die telefoon gepleegd?
Als je luistert, laat het ons weten.
Ja, maar ik vraag het me echt af.
Ja, nee, terecht.
En is het dan, we hebben de telefoon gepleegd, het schip is al gezonken, wie we nu nog vermoorden maakt niet meer uit, want we hebben toch al een dode op ons geweten. Of is het... Snap je, is die telefoon... Dat zou voor mij veel meer geven van, is er een schuldbesef? Willen ze dat dat lichaam wordt gevonden? Want Lizzie is op dat moment al in verre staat van ontbinding, dus dat is al even geleden. Hebben ze knaagd er iets? Willen ze dat dat lichaam wordt gevonden of niet?
Ja, of het is toch Sabine geweest, hè? Maar dan lijkt het me raar dat ze daar niet achter zouden zijn gekomen dat het Sabine is geweest, omdat ze dan zouden weten, het is een vrouw die gebeld heeft. Mm-hmm. En zou dat ook niet opgenomen zijn geweest, die telefoontjes? Ik weet het niet.
Nee, ik weet het ook niet. Of is het inderdaad gewoon een jogger of een wandelaar die iets ruikt en echt niet weet wat er in die valies zat?
Oh, Ik denk dat het dat dan misschien wel geweest is. Een toevallige passant. Net zoals met de getuigen die Arthur gevonden hebben. Mm-hmm. Maar het zou wel echt sick zijn als die, in de slechte zin van het woord bedoel ik, als ze zelf de politie gebeld hebben.
En dan, want dat heb ik ook niet in die dingen van de kroongetuigen gevonden, wanneer is August
Arthur. Ja. Nee, August.
August.
Gevonden.
De vrijdagavond. Is dat dezelfde vrijdagavond als dat Arthur is vermoord of niet?
Wacht. Maar ze hebben Arthur...
De volgorde van de moorden vind ik moeilijk.
Ah ja, ik denk dus dat eerst
Lizzie sowieso.
Dan maandag Arthur is... Hè, de getuigen hebben zich toen gemeld. Dus dat zal zaterdag, zondag of maandag gebeurd zijn na Lizzie. En dan August is vermoord... Wacht, nee. Lizzie is gevonden de 26e, maar is daarvoor vermoord.
Ja. Dus zij wordt vrijdag gevonden.
Dan is August...
Die vrijdag is hij vermoord.
August vermoord en dan is Arthur de laatste geweest.
Maar die is ook op een vrijdag, toch?
Nee, ze hebben maandag. Maandag zijn ze... Ja, ik denk dat dat de volgorde is.
Oké.
Dus Lizzie, August, Arthur.
Oké.
Ja, het is inderdaad even... Want je denkt dat August het laatste slachtoffer is.
Dat lijkt zo, maar dat is niet zo.
Nee, als ik het goed heb, dan is het inderdaad...
Dus het moment dat er wordt gebeld, zou August misschien ook al kunnen... Snap je, ik ben gewoon aan het denken aan iemand die met zijn geweten... die vrijdag belt.
Ja. Ja. Want anders zit je wel met heel veel goede burgers.
Ik vind het gewoon heel opvallend.
Exact, ja. Amai, daar had ik nog niet bij stilgestaan wie dan dat telefoontje had kunnen plegen.
Gewoon omdat het telefoontje heel veel info bevat. Want we spreken nu van dat Nachtegalenpark, maar die wordt niet in dat park gevonden. Dat is echt zo op een stuk autostrade tussen het park en de weg.
Exact, wie komt daar, ja. Interesting.
Wat denken jullie? Ik wil het weten.
Ja, laat het maar weten.
Dat was het.
Dat was het. Moeten we nog iets zeggen over de komende weken? Over...
Gaan we doen, hè. Dus deze aflevering verschijnt op 29 juli. In augustus hebben we twee afleveringen, zoals gepland. Namelijk 12 augustus en 26 augustus. En dan hebben we de eerste twee weken van september geen aflevering. Dus er valt één aflevering weg eigenlijk. En dan de derde week van september... Ja. Komt er wel een aflevering.
Want we hebben vakantie nodig.
We hebben vakantie nodig. En we hebben echt ons best gedaan om het op elkaar af te stemmen, maar er valt er eentje tussenuit.
Ja, inderdaad. Als het dat maar is.
Ja, voilà. Hopelijk hebben we er wat van genoten.
Ja, ik vond het een leuke...
Interessante zaak. Kende ik niet. Kijk, weer veel bijgeleerd. Absoluut. Dus je ziet jullie suggesties, laat ze komen. Want we hebben er veel aan.
Absoluut, ja, zeker.
Verder mag ik zeggen dat wij ondertussen al hebben beslist welke special we gaan brengen. Gaan we nog niet zeggen. Maar we hebben wel al beslist.
Doe maar gokjes, hè. Doe maar gokjes. Discussiegroep.
Het is van Nederlandse bodem.
Bye.
Bye.